Ik heb het in de korte tijd dat ik in uw midden mag staan nog niet gedaan bij onze catechisanten. Maar in de vorige twee gemeentes, al de gemeente van Werkendam als ook op Urk, had ik wel eens de neiging om zeker als de stof zich daarvoor leende de vraag te stellen aan onze jongeren. Voor wie is de Heer Jezus nu eigenlijk gestorven? Het kan zijn dat hier de dingen anders liggen. Maar zowel in Werkendam als ook op Urk kreeg je dan altijd hetzelfde antwoord. Nou ja, dominee, dat is heel eenvoudig. Voor alle mensen. Voor alle mensen is de Heer Jezus gestorven. En het zou me niet verbazen als ik die vraag zo vanavond aan het begin van de preek stel, dat verschillende jongeren, maar niet alleen jonge mensen, ook verschillende ouderen op dezelfde manier in hun gedachten dat antwoord hebben gegeven. Wat is dat nou eigenlijk voor een vraag? De Heer Jezus is voor alle mensen gestorven. In het begin had ik dan nog wel eens de neiging om dan vervolgens de discussie aan te gaan. Maar al snel merk je in de loop van de tijd dat je dan eigenlijk over de hoofden van de jongeren aan het praten bent. Omdat het ook zo vanzelfsprekend is geworden. Natuurlijk, voor alle mensen is de Heer Jezus gestorven. De laatste jaren had ik dan wel eens de neiging om te zeggen tegen de jongeren in het catechisatielokaal, en dan sloeg ik mijn bijbeltje dicht, nou dan gaan we naar huis. Doe het licht uit. De deur van de kerk achter ons dicht. Als de Heer Jezus toch voor alle mensen is gestorven, dan hebben we hier niks meer te zoeken. We kunnen gewoon het leven in. Eindgoed. Al goed. U kunt begrijpen wat voor reactie je dan krijgt, zulke ogen. Het licht uitdoen, de Bijbel dichtdoen. Dominee, wat is er nu aan de hand? Ik zeg, nou, dat is eigenlijk wat je zegt. Voor alle mensen gestorven, dus iedereen wordt zalig. God is dan zo lief. Dan komt het allemaal wel goed. Natuurlijk deden we het licht niet uit. En deden we de Bijbel open. En ik zou u of jou vanavond aan het begin van de preek, als u zich aangesproken weet door die vraag, natuurlijk worden die alle mensen zalig, ook willen verwijzen naar Johannes 17. Geen woord van een evangelist en ook niet van een discipel, maar het is het hoge priesterlijke gebed van de Heer Jezus zelf, waar hij zelf woordelijk, letterlijk zegt dat hij niet bidt voor de wereld, voor alle mensen. Maar dat hij alleen maar bidt voor degene die gij, Vader, mij, Zoon, gegeven hebt. Alleen, laat ik het vanavond maar gewoon zeggen, Bijbels. Alleen de uitverkorenen worden zalig. En met dat ik dat uitspreek, hoor ik iemand in zijn gedachten tegelijkertijd zeggen, nou dominee, u zei net, dan kunnen we het licht uitdoen, dan kunnen we vanavond dus ook de deur van de kerk dicht doen. Als alleen de uitverkorenen zalig worden, dan is het dus alleen het werk van God, dan maakt het niet uit hoe we voor de rest gaan leven. Als God wil dat ik zalig word, dan kom ik er vanzelf wel. Dan trekt de Heer mij uit de wereld, desnoods uit de kroeg en plaatst hij mij wel bij de Bijbelen. En gebeurt dat niet, dan heb ik in ieder geval nog 20, 40, 50, 60 jaar lekker geleefd. Voordat het eeuwige leven in de rampzaligheid aanvangt. En helaas is er inderdaad ook die gedachte. Nog niet eens zo heel ver bij ons vandaan. Maar in die korte tijd dat ik in uw midden ben, kwam ik hem ook al in onze gemeente tegen. God moet het doen. En daarom is het goed, gemeente, dat de Heidelbergse catechismus ons vanavond aanspreekt op onze verantwoordelijkheid. Ook zondag 7 begint met het woordje allen. Laten we maar even kijken. Daar staat aan het begin van zondag 7, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden. Let u er even op dat het stellen van deze vraag een andere achtergrond heeft dan de gedachte die in ons midden leeft. Natuurlijk is de Heer Jezus voor alle mensen gestorven. Wanneer in zondag 7 het woord alle of allen, alle mensen valt, dan is dat niet de eerste keer dat in de Heidelbergse catechismus zo alomvattend gesproken wordt over ons mens. Eigenlijk spreekt zondag 7 tegen de achtergrond van de zondagen die voor, en daarom is het goed om daar even naar terug te kijken. Ik wil dat ook even met u doen, bijvoorbeeld naar zondag 3, waar gesproken werd over de verdorvenheid van ons mens. En er werd er gevraagd, bijvoorbeeld in vraag en antwoord 7 van zondag 3, van waar komt dan zulke verdorvenheid, zulke verdorven aard des mensen uit de vallende ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Dat was niet de enige keer in deze zondagen dat er gesproken werd over alle mensen. Alle mensen, geen één uitgezonderd, zijn in zonde ontvangen en geboren. Maar ook een keer, ander moment in deze zondagen, kwam opnieuw dat woord allen of alle mensen terug. Ik lees het even met u, zondag 4, het begin van die zondag. Daar staat, doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen? En is het antwoord, nee, hij... Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Zo totaal omvattend, zoals we dat de vorige keren ook zagen in deze zondagen, gesproken wordt over de verwoestende gevolgen van de zonde. Niemand van ons wordt in de Heidelbergse catechismus en daarachter door het woord uitgesloten. De buiten geplaatst. Het oordeel ging over heel ons leven heen. Zo zagen we dat in de prediking van zondag 4, toen we samen Romeinen 3 lazen. En tegen die achtergrond klinkt dan ook de inleiding van zondag 7. Zoals alle mensen voor God verloren liggen, worden dan ook wederom alle mensen door Christus zalig. Daar wil ik toch even de vinger bij leggen, gemeente. Hoort u met mij in het stellen van die vraag? Ook niet de gunning doorklinken. Als het oordeel van zondag 4 en 5 over ons leven is geveld, op een hele aangrijpende wijze dat ook werd getekend, en dat hier in zondag 7 in één keer die vraag tegen die achtergrond klinkt, als alle mensen dan verloren liggen voor God, worden ze dan ook niet allemaal zalig? De gunning, de diepe bewogenheid die doorklinkt in het stellen van deze vraag. Hier is niet iemand aan het woord die op een goedkope wijze wil spreken over Gods genade. Hier is iemand aan het woord die in zondag 5 beleden heeft, aangezien wij dan aan het rechtvaardig oordeel van God onderworpen zijn. Worden dan ook niet alle mensen zalig? Wat ligt daar een tere trek vanavond naar het persoonlijke leven? Ik hoop dat jij dat herkent vanuit je leven. Als je voor jezelf de werkelijkheid van zondag 4 en 5 bent gaan inleven, dat je buiten het koninkrijk van God staat en alleen door Gods genade daar binnen kunt komen. Dat je vanuit die grote verwachting jegens God ook zo gunnend gaat spreken over alle mensen. Al kan het dan misschien niet voor mij, maar de rest van de wereld kan, als God het wil, zalig worden. Mag ik het vanavond eens even ondeugend zeggen? Bij zulke mensen kom ik nou graag thuis. Die in die zin spreken over alle andere mensen. Klein van jezelf, groot van God en daarom gunnend naar iedereen, te beginnen bij je buren, of niet? Alle mensen. Zondag 7 stelt die vraag tegen die achtergrond. Geen goedkope theologie komt hier om de hoek kijken, geen oppervlakkige praat, maar vanuit de diepte van onze verlorenheid komt die vraag naar boven. En als dan het antwoord klinkt, nee zijn, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaad daar aannemen, dan is dat niet alleen een persoonlijke toespitsing op het hart en op het leven. We zullen dat zo meteen ook wel zien. Maar dan klinkt dat antwoord vanuit diezelfde bewogenheid. Op geen enkele manier wil de catechismus de kant op dat iedereen bijna iedereen verloren gaat en dat er maar een enkeling zalig zal worden. Maar vanuit die gunning wordt hier in zondag 7 ook gesproken, niet alleen over mij, maar kijkt u maar even met me mee naar het volgende antwoord, voordat we wat meer bij de woorden zullen gaan stilstaan. Als die vraag dan klinkt, wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. En dan komt het, dat niet alleen anderen, maar ook mij. Let u even op die volgorde. Eerst de ander voorop. En dan pas ik. Alle mens. Dat dan niet. Maar nog steeds die ander voorop. En dan pas ik. Wie herkent dat niet? Die de Heere mag vrezen. Toen God in zijn liefde overkwam in je leven. Je als het ware via de dakgoot op het dak wilde klimmen. En het over heel Sliedrecht uit kon roepen. Iedereen kan zalig worden. Vanuit die persoonlijke toe-eigening. De ander aanspreken. Er is nog een lijn met zondag 7 en ik wil heel bewust die lijn ook laten zien vanavond om te voorkomen dat zondag 7 op zichzelf komt te staan, zoals dat helaas hier en daar wel eens gebeurt. Er is nog een andere lijn, kijkt u maar even met mee in dat eerste vraag en antwoord. Daar staat, nee zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Voor het eerst valt hier het woord geloof. Let u er even op dat dat woord staat in het antwoord en niet in de vraag. Dat is wel belangrijk. Hier wordt onderwijs gegeven vanuit de schrift. En wanneer er gevraagd wordt naar de persoonlijke toe-eigening van het werk van de middelaar, waar het in zondag 6 de vorige week over gegaan is, dan is het de Heidelberger catechismus die in de antwoorden de Bijbelse begrippen, de Bijbelse woorden aanlevert. Zo ook het Bijbelse woord geloof. Een woord dat alleen maar te vinden is in de schrift. Waarom u en ik, wanneer wij rondlopen met die vraag, hoe leer ik de Heere nu persoonlijk kennen? juist ook door de Heidelberger Catechismus teruggeleid worden naar het heilig evangelie, naar het woord van de levende God. En wat opvalt is dat in dat antwoord er eigenlijk twee dingen over dat ware geloof worden gezegd. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat maar alleen degene die hem door een waar geloof, en dan staat er niet aannemen, toe-eigenen, maar worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Over het ware geloof hier in zondag 7 worden dus twee dingen gezegd. Ingelijfd en aannemen. Die volgorde, gemeente, is onomkeerbaar. Het kan dus niet zo zijn dat je bij wijze van spreken ook kan lezen, alleen degene die door een waar geloof hem aannemen en hem, Christus, worden ingelijfd. Dat doet de Heidelberger Catechismus heel bewust. Omdat ze zo vanuit het woord verstaan heeft hoe de Heere persoonlijk ons het werk van de zaligmaker, de middelaar, leert kennen. Eerst ingelijfd. En dan hem aannemen. En dat niet zomaar even een woordje is wat zo terloops valt in de Heidelberger Catechismus, wordt ook duidelijk omdat dit woord juist in die belangrijke zondagen keer op keer terugkomt. Ik wil dat toch even met u naar kijken, gemeente, aan de hand van het woordje inlijf. Met zondag 7 komen we dus bij de toe-eigening van het heil. Een lang gedeelte ligt voor ons van verschillende zondagen. En dat thema, de toe-eigening van het heil, het deel krijgen aan het werk van de Heere, wordt afgerond in zondag 24. Kijkt u even met me mee. Zondag 24. Zondag 24 vormt samen met zondag 23 een tweeling. Ze horen bij elkaar, zoals we dat de vorige keer zagen met zondag 5 en 6. En aan het slot van zondag 24... waar het ook gaat over een waar geloof. In die allerlaatste vraag van zondag 24 valt opnieuw dat merkwaardige woord. Ik lees het dan even met u. Staat in vraag en antwoord 64, maar maak deze leer, de rechtvaardiging van de goddeloze door het werk van Christus alleen, niet zorgeloze en goddeloze mens. En is het antwoord nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Ook daar opnieuw die tweeslag. In zondag 7 ingelijfd en dan vervolgens aannemen. En in zondag 24, slot van het stuk over de toe-eigening, ingeplant. Ander woord met dezelfde betekenis. En dan voortbrengen, vruchten, dankbaarheid. Om nog twee andere belangrijke momenten die alles te maken hebben met de toe-eigening van het heil, met het deel krijgen aan het werk van Christus, klinkt dit belangrijke woord ingelijfd. Ik kijk even met u verder, gemeente. Dat is allereerst in de zondag die handelt over de doop. Vraag en antwoord 76. Dat is de zondag die gaat over het avondmaal. Vraag en antwoord 76. Dan lees ik het even. Dat staat, wat is dat dan te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van de zonde en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest die en in Christus, en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam, hoe langer, hoe meer verenigd worden. Dat wij Al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, en dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam, door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Opnieuw ligt hier de spits op de eenwording, de eenheid met Christus, dat centraal staat in het heilig avondmaal. En zo ook in het stuk dat handelt over de heilige doop, ook daar wordt opnieuw de nadruk gelegd op de inlijving in Christus. Laat het maar even lezen, gemeente. Dat staat in vraag en antwoord 70. Er wordt er gevraagd naar de betekenis van de doop voor het persoonlijk leven. En is het antwoord, wat is dat dan met het bloed en de geest van Christus gewassen zijn? Het is vergeving van de zonde, van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil, het welk hij in zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft, daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonde afsterven en in een godzalig en onstraffelijk leven wandelen zouden. Dat deze woorden hier in de zondag over doop en avondmaal aan de orde komen, heeft alles te maken met waar het in zondag 7 om gaat. Ingelijfd te worden in Christus betekent één te worden met hem. Met zijn persoon. En vervolgens met zijn werk. Met zijn weldaden. De Heidelbergse catechisme bewandelt heel bewust deze route, omdat het zo het ook het woord van God heeft verstaan. Uit de veelheid van plaatsen, gemeenten, uit de Bijbel, en ik concentreer me dan alleen maar even op het Nieuwe Testament, wil ik er vanavond 2 naar voren halen. Ik denk aan het bekende beeld wat de Heer Jezus gebruikt in Johannes 15, het beeld van de wijnstok. Hij stelt zichzelf voor als de wijnstok. Zijn vader is de landman. En hij zegt dan tegen zijn discipelen, zonder mij kunt gij niets doen. En wat betekent dat dan, om dan met hem alles te kunnen doen? Dat kan alleen, zo wordt dat duidelijk gemaakt door de Heer Jezus, wanneer de rank van ons leven niet geplant wordt naast de wijnstok, niet gelegd wordt tegen de wijnstok, niet gelegd wordt op een tak van de wijnstok, maar ingeënt wordt in de wijnstok. Daar heb je het beeld waar de Heidelberger catechismus op doelt. Ingelijfd of geplant te worden in Christus. Ik denk aan het woord van Paulus, Galaten 2, vers 20. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Zondag 7 brengt ons vanavond dus in het hart van de troost. In de gemeenschap met Christus. En op een hele rustige manier is deze zondag de inleiding van de zondagen die vervolgens gaan volgen. Om stap voor stap uit te gaan leggen wat de inhoud van de gemeenschap met Christus, de geloofsvereniging met hem, is. Wat is dat al een troost, gemeente? Dat de Heidelberger catechismus vanaf zondag 7 tot en met 24 op een hele rustige en ordelijke manier gaat uitleggen wat de geloofsomgang met de middelaar, de Heer Jezus Christus, nu betekent. En wat voor troost er daaruit te verkrijgen is voor u, voor jou en voor mij. Het heeft vanavond ook een hele aangrijpende andere kant. Dat is dat de catechismus ook heel radicaal is op dit punt en wil zeggen dat buiten Christus alleen maar de dood is. En ook nu hoor ik het woord doorklinken in zondag 7. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Er zit geen kiertje licht tussen. Het is of in Christus. Of zonder Christus. En dus buiten God. Dat Heidelberger Catechismus zich bewust is, gemeente, van deze klem die er gelegd wordt door het woord van God in ons leven, dat wordt ook duidelijk in dat ene woordje waar. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat, wat is een waar geloof? Met andere woorden, er zijn dus ook verschillende vormen die wel lijken op het geloof, maar niet het ware geloof zijn. Ik noem zomaar wat voorbeelden aan de hand van de schrift. Ik denk aan verschillende mensen die tijdens de omwandeling van de Heer Jezus met hem meeliepen. En tijdens een van die momenten dat de Heer Jezus aan het verkondigen is, komen er 10 Melaatse mannen aan. Die aan de zaligmaker vragen om genezing. En de Heer Jezus geeft hun de opdracht om zich te laten vertonen aan de priester in de tempel. En alle 10 gaan ze vervolgens in gehoorzaamheid op zijn woord op weg naar Jeruzalem. Daar is geloof voor nodig. Ze hadden net zo goed kunnen zeggen, zoals Naaman de Syriër dat in eerste instantie deed, naar Jeruzalem. Ik kom juist bij u. Maar ze horen Jezus die opdracht geven en zonder aarzeling of discussie gaan ze vervolgens met z'n 10 op weg naar Jeruzalem. En alle 10 worden ze genezen. Ook daar is geloof voor nodig. Maar van die 10 komt er 1 terug om Jezus als een zaligmaker te erkennen. Er was notabene een Samaritaan. Zo kan het gebeuren en het gebeurt ook in het kerkelijke leven dat mensen de Heere bidden om genezing. En dat God op een hele bijzondere wijze, wat de arts ook moet erkennen, iemand geneest. Maar dat na verloop van tijd blijkt dat het gebed gebonden was aan die situatie. God de verhoring gaf, maar toen het leven verder ging, iemand zonder God ook verder het leven doortrok. Ik denk, om nog maar 1 voorbeeld bij dit geloof, het wondergeloof, te noemen, aan koning Ahab. U het oordeel hoort van de profeet en Ahab keert zich met zijn rug naar de mensen, met zijn gezicht naar de muur en hij gaat bidden. En Elia is nog nauwelijks het paleis uit of hij wordt teruggestuurd door de Heeren om tegen Ahab te zeggen dat God zijn gebed heeft verhoord en het oordeel afwendt. Voor een tijd aangeslagen en verslagen. Bidden vanuit die nood. God verhoort het. Ahab bekeert zich. Voor dat moment. Maar wanneer hij weer op zijn benen staat, keert hij zich met de rug naar God toe. En gaat weer verder met zijn goddeloze leven. Tijdgeloof. Dat kan ver gaan, gemeente, trouwens, tijdgeloof. Mag ik zo eens wat voorbeelden noemen uit het kerkelijke leven van vandaag? Tijdgeloof, een jongere die belijdenis doet. Kerkraad die onder de indruk is. Volgens aan het avondmaal gaat. Maar na verloop van tijd, en meestal gaat dat niet rechtstreeks, maar via een omweg, via andere kerken, verdwijnt de jongere in de wereld. Het zou zomaar hier in deze gemeente kunnen gebeuren. Een bewogen, ernstige man. De kerkraad stelt hem op de kandidatenlijst. De gemeente verkiest hem. Komt in het ambt te staan. Legt de huisbezoeken af. Er gebeurt ergens wat. De broeder bedankt. Het gezin vertrekt. Ze leven nu in de wereld. Dat kun je van tevoren als buitenstaander niet zien aankomen. Je gaat af op iemand met vertrouwen. Maar ik wil vanavond die klemmende vraag wel bij u neerleggen. Zoals ik dat toen een keer in zo'n situatie deed bij een persoon die nu ook in de wereld leeft. Ik zeg, je zat aan het avondmaal. Die persoon zei het volgende: dominee, ik had altijd het gevoel, ik hoor je niet. Want ik ken Christus niet. Een prediker heeft altijd het geweten van de hoorder mee. Ook uw geweten. En onder de prediking is ook de geest van Christus werkzaam. En zijn getuigenis laat geen twijfel over. Of iemand in Christus is of niet. Mag ik dat vanavond dan gewoon ook aan u, maar ook aan mezelf stellen? En ik stel die vraag ook heel bewust aan de avondmaalganger. Ken je nou dat ware geloof? Wat is dat nou precies? Het opvallende is in zondag 7 dat zondag 7 geen bekering gaat beschrijven. Geen plaats, geen datum, geen tijd, geen tekst, geen bevindingen noemt. Het staat of valt vanavond met één woord in zondag 7. Laten we maar eens kijken. Er staat: en waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis. Dat is het dus ook. Kennis en weten. Waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Gelukkig wordt het op deze manier geformuleerd. Ik moet eerlijk bekennen dat toen ik net als predikant begon, ik nogal heel sterk de nadruk erop legde dat het historisch geloof, want dat is een ander woord voor wat hier staat, stellig weten of kennis uiteindelijk niet een waar geloof is. En laat duidelijk zijn, dat wil ik vanavond nog steeds vasthouden. De diepe overtuiging dat de Bijbel het woord van God is. Dat de Heere de schepper van hemel en aarde is en dat God alles in 7 dagen heeft geschapen. En dat je vanuit die overtuiging ook staat in het leven, keuzes maakt voor jezelf, voor anderen, voor de kinderen die je wellicht hebt gekregen. Dat is nog steeds iets anders dan het ware geloof van zondag 7. En toch, gemeente, in de loop van de jaren ben ik het ook steeds meer gaan waarderen, een stukje kennis. En ook wat dat er gaat, is een catechisatielokaal een heilzame plaats voor een predikant. Zomaar even een voorbeeld. Je begint de catechisatieuur en zegt tegen de jongeren, nou, we lezen vanavond het Hosea. Eerste inhoudsopgave. Dan het nummer van de bladzijde. Natuurlijk zijn er jongeren die moeilijk kunnen leren, dat weet ik ook. Maar als je nou jongeren voor je ziet die HAVO, VWO doen, dan is er echt wat anders aan dat. Als je de Heer wilt leren kennen, jongelui, moet je gewoon thuis raken in de Bijbel. Dat kun je gewoon zelf doen. En dat begint met een dagelijkse omgang. Gewoon elke dag je Bijbeltje open. En lees. Biddend lees. Je raakt vertrouwd met het woord van God. En wat is kennis in deze tijd wat dat betreft ook hard nodig. Maar er staat in zondag 7 een woord. Maar ook een vast vertrouwen. Het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen aan anderen, maar ook mij vergeving van de zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade alleen om der verdiensten van Christus wil. Een vast vertrouwen. Wat is dat eigenlijk, een vast vertrouwen? Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen, dat is ongetwijfeld een bepaald gevoel. Wat de Heilige Geest dan in je hart werkt. Dan voel je op een gegeven moment dat de vergeving van de zonde ook voor jou is. En dat geeft dan een stuk vreugde in je leven. Dan mag je weten dat je een kind van God bent. De Heer Jezus heeft voor jouw zonde dan ook geleden, is voor jouw zonde gestorven. Dat geeft zo'n blij gevoel van binnen. Dat is geen vertrouwen. Een vertrouwen blijft daar ook wanneer ik dat fijne gevoel niet meer heb. Mag ik eens een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken, gemeente? Lees voor uzelf vanavond is Psalm 88. En kijk eerst eens naar het gevoel van de dichter. Dat formuleert hij zelf even heel kort. Van mijn jeugd af aan ben ik doodbrakend. Maar hij begint op psalm met de woorden, God van mijn hel. Laat ik een voorbeeld uitgeven om uit te leggen wat vertrouwen is. Ik denk dat een vader in het midden van onze gemeente dat spelletje thuis ook wel eens doet met zijn kleine kinderen. Als je in een rijtjeshuis woont en je hebt daar een trap naar boven. En je roept de kinderen die boven aan het spelen zijn beneden omdat ze gaan eten. Dan kan het wel eens gebeuren dat een van die kleintjes halverwege de trap blijft staan. We deden dat spelletje thuis ook vaak. En dan stond je als vader eerst zo met je handen in de broekzak. Met de rug naar je trap. Die kleine zei dan geen woord. Je deed net of je er niet zag. Op een gegeven moment draai je om. Kijk je een beetje zo naar beneden. En terwijl je handen nog in je broekzak hebt, kijk je op een gegeven moment die kleine strak aan. En dat was dat moment. Zonder een woord te zeggen, laat die kleine zich zo vallen. Dan moet die kleine, nee, dan moet hij niet durven. Dat is vertrouwen. Dat vader niet met zijn handen in zijn broekzak blijft kijken hoe die kleine valt. Maar dat hij in een seconde die kleine opvangt. Dan gaat het niet meer om het gevoel, maar om het oogcontact. Als u bij mij thuis op die deurmat zou gaan staan, ik weet het zeker, mijn zoontje of dochtertje zal gewoon naar beneden lopen. Want hij of zij heeft waarschijnlijk niets met u. Daar is geen vertrouwen. En laten we eens kijken, gemeente, hoe de Heidelberger Catechismus dat vertrouwen nu uitwerkt. Hier in zondag 7, ik wil er toch even met u naar kijken. En allereerst valt daar op de achtergrond de naam van de Heilige Geest. Dat vertrouwen wordt gewerkt door de Heilige Geest. Hoe heeft de Heilige Geest dat vertrouwen nou gewerkt? Nou, als we even teruggaan naar de Heidelberger Catechismus en letten op de manier waarop de Heilige Geest eigenlijk al ter sprake werd gebracht in de voorgaande zondagen, dan is dat op twee manieren. Allereerst heeft de Heilige Geest mij afgebracht van al het vertrouwen in mijzelf. Het klonk door in de anen van zondag 5. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf hebben verdiend. Is er nog een middel om deze welverdiende straf te ontgaan en wederom door God tot genade aangenomen te worden? Als je nou zo op die trap staat, mag ik dat voorbeeld even vanavond zo gebruiken? En je kijkt er naar beneden. En je ziet daar die boze vader staan. Geen haar op je hoofd die eraan denkt. Om je zonder een woord te zeggen naar beneden laat vallen. Wat is er nou eigenlijk veranderd? Tussen zondag 5, die toorn van God, Gods gerechtigheid eist, en zondag 7, dat vaste vertrouwen. Tussen die twee zondagen staat zondag 6, de zondag die gaat over de middelaar. Dat vaste vertrouwen wordt niet geoefend en verkregen in een weg van verootmoediging, van afbraak, van zelfveroordeling. Dat vaste vertrouwen wordt verkregen wanneer ik mezelf veroordeel aan de voeten van de middelaar. Waarvan we zagen in zondag 6 dat die middelaar door God geschonken is. Ik wees daar de vorige keer al op, maar ik wil daar vanavond nog een keer de vinger bij leggen. Kijkt u maar even met me mee, daar staat het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook mij, vergeving van de zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Als u die drie woorden, vergeving van de zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid wil samenvatten, dan ben je in zondag 6 de middelaar door God aan mij geschonken is. Het vertrouwen van zondag 7 kijkt niet op zichzelf. Kijkt ook niet achteruit. Het vertrouwen dat de Heilige Geest heeft gewerkt, kijkt altijd buiten zichzelf. En zoekt oogcontact met Christus. Daar, in hem, ligt de vastheid van het vertrouwen. En alleen in hem ligt de vrijmoedigheid voor onvoorwaardelijke overgave. En alleen in hem ligt de zekerheid van de vergeving van de zonde. En alleen door hem ligt daar de vrijmoedigheid van het toe-eigenen al wat God in het evangelie mij beloofd heeft. We zijn bij vraag en antwoord 22, die wil ik even meenemen vanavond. Ook als inleiding op de zondag die gaan komen. Kijkt u dan even mee, daar staat: wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. let u er even op dat de catechismus hier de nadruk op legt op alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Er staat niet, het enige wat we moeten geloven is Jezus. Of Christus, zo u wilt. Nee, het evangelie gaat niet alleen over Jezus. En het evangelie is niet alleen geconcentreerd op Christus. Het evangelie spreekt over God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het vertrouwen van zondag 7 wordt gewekt en gevoed door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader die zijn Zoon schenkt en de Geest die mijn oog op de geschonken middelaar richt. Juist in deze kernzondag, zondag 7, komen alle drie de personen zo nadrukkelijk op de voorgrond te staan. Daar richt zich het geloof op de drie enige God. Ziet iemand dat meteen voor het eerst? Nee, meestal niet. Wat is dat tere, prille geloof? Vaak zo omvloerst door onkunde, zo vertroebeld door een onhelder zicht op het evangelie, zo aangevochten omdat het nog zo wankel op de benen staat en zo zwak is in de beoefening van het geloof. Maar de Heidelberger Catechismus past ervoor om de beleving van het tere en prille geloof te maken tot de norm en de weg die de Heere met zijn kinderen gaat. Neemt u dat mee? Dat wankelend geloof, dat zo zwak, zo aangevochten is, moet komen onder de helende en onderwijzende functie van het evangelie. Het moet zicht krijgen voor de betrouwbaarheid en zekerheid van Gods belofte. Of beter gezegd, het moet oog krijgen voor de belovende God. In hem alleen is al mijn heil en eer, zou de dichter zeggen. En daarom wil de Heidelberger Catechismus op dit punt zo uitgebreid onderwijs gaan geven, stap voor stap. En ik wil dan als laatste met u toch even die lijn trekken, gemeente. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Dan zijn we bij zondag 7 en als u dan even met mij de bladzijde omslaat naar zondag 8, dan staat er hoe worden dan deze artikelen ingedeeld in drie delen. En dan gaat het me vanavond niet om de drie delen, maar wel om de drie personen. Als eerste wordt dan de naam genoemd van God de Vader en onze schepping. Als tweede de naam van God de Zoon en onze verlossing. En als derde de naam van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En vanuit die drie personen wordt vervolgens uitgelegd wat de inhoud van het ware geloof is. Dat is gericht op God. Op zijn werk. En bij alle drie de personen wordt in de komende tijd dan gevraagd: wat troost het u? Wat nut het u? Hoe verstaat gij dit? Ja, dat geloof, dat is hebberig. Dat wil voortdurend alleen maar mijnen. Dat heeft te maken met die stok van die rank, die in die wijnstok ingeënt is. Die stok, die tak, die wil die sappen tot uit de wortel toe naar boven trek. Daar hebben we het gezonde geestelijke leven. Dat richt zich alleen maar op het woord van de levende God. En dan is dat geloof, gemeente, vanavond ook zo heel nuchter en eenvoudig. Dat zit niet te wachten op grote verhalen. Dat zoekt ook geen bevestiging in zijn bekering. Dat geloof floreert, dat bloeit alleen maar op als het hoort van God. En dat krijgt dan luisterend steeds scherper zicht op het onderscheiden werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mag ik het aan het einde van de preek zo zeggen vanavond, gemeente? Als ik dan vanavond zondag 7 goed heb begrepen over dat vaste vertrouwen, dat onvoorwaardelijk overgeven door je zonder een woord te laten vallen in de armen van de middelaar, door hem gedrukt te mogen worden aan de borst van de Vader. Dat is alleen maar nieuwsgierig. Dat geloof wil meer weten van God, opdat het met de kennis van wie God is ook meer stof heeft om te roemen in God. Amen.